Welkom bij Loop uit de Red Race, de podcast die zowel vrouwen als mannen wil empoweren om gezonder en bewuster in het leven te staan. Wij zijn Jade en Lopke, professionele marathonlopers uit de Red Race.
Wij zijn partners in crime, vriendinnen en sinds een tijdje elkaars allerbeste loopmaatjes.
Lopen is voor ons dé manier om even uit de Red Race te stappen en het beste uit onszelf te halen. Loop je met ons mee?
Isotone dranken, eiwitrepen, shakes, gelletjes. Hoor je het in Keulen donderen? Blijf dan zeker luisteren naar deze aflevering, want wij dompelen je vandaag onder in de wereld van sportvoedingssupplementen. Hoe zit het bij u? Wat drinkt jij en wat eet je voor, tijdens, na het lopen?
Eerlijk, als het om eten en drinken gaat in de combinatie met sporten, weet ik het allemaal niet zo goed. Ik loop wel eens op een nuchtere maag en ik ben er ook al achter gekomen dat het wel een stukje beter gaat als ik wel van tevoren eet. En drinken tijdens het lopen ook, maar voedingssupplementen, ik hoor het echt effectief in Keulen donderen. Ik weet dat ik eraan moet gaan geloven, zeker met die marathon, maar ik zie door de bomen het bos niet meer, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben heel blij
dat we hier vandaag zitten.
Maar hoe zit dat bij jou nou, Lopke?
Ja, ik ben ook nog van belang geen expert, maar sinds ik aan CrossFit toe heb ik wel ondervonden hoe belangrijk het is om voedingssupplementen te nemen. Ik ben dan begonnen met, en mijn trainer zei dan, je moet altijd eiwitshakes drinken direct na je training. En ik ben me daar meer en meer in beginnen verdiepen en dan ben ik ook in contact gekomen met Sanas. En zo, ja, drink ik nu wel isotone dranken en neem ik wel repen. En die gelletjes hebben mij enorm geholpen tijdens mijn halve marathon. Dus ja, ik heb toch wel het belang ervan ingezien. Dus ik ben super, super blij dat wij hier vandaag zitten bij Sanas. En we zitten hier aan tafel met Arne.
Hallo.
Dag Arne.
Hey.
Misschien kunt je zelf even jullie verhaal vertellen, want het is een mooi familieverhaal eigenlijk.
Ja. Hè? Ja. Het is een familiebedrijf, hè, Sanas, opgericht in de jaren 80 door mijn schoonvader. Hij is apotheker van opleiding, industrieapotheker. En heeft dat eigenlijk opgericht na een bezoek in de States, waar hij zag dat sportvoeding daar opkomende was. Het was de tijd van de bodybuilders natuurlijk, de tijd van Sylvester Stallone en Arnold Schwarzenegger. Ja. Maar hij nam dat verhaal mee terug naar Europa en is daarmee beginnen experimenteren. Mijn schoonmoeder had toen een apotheek in Gent en is dan beginnen experimenteren daar in de bereidingsruimte met de eerste aminozuurpreparaten en eiwitten, die toen verschrikkelijk slecht smaakten nog. Ja. Maar zo is dat een beetje gegroeid en heeft hij het merk Sanas opgericht. Daarna ook productie beginnen doen voor andere merken in Europa. Zijn we een aantal keer verhuisd en zitten we hier nu in Drongen met onze eigen productie van sportvoeding en supplementen, waar we poeders maken, dus de typische isotone dranken, eiwitshakes, dat soort dingen. We maken capsules, dus dat is dan eerder supplementen. We maken ook shots, de typische cafeïne-shots of ja, andere ingrediënten ook mogelijk. En we hebben ook repen en gels in het gamma, die laten we produceren, omdat dat een andere apparatuur is. Eigen formules wel uiteraard, maar we proberen zoveel mogelijk in-house te gaan doen. En op de dag van vandaag bestaat de helft van onze omzet uit het eigen merk Sanas en de andere helft nog private label productie voor merken in heel Europa.
Ja. Ja, en ik vraag me af, ik vind het altijd super interessant, maar ik ben dan net een jaar bezig met lopen, train nu voor de marathon, maar vanaf wanneer is het interessant om aan voedingssupplementen te doen?
Goh, wij vertrekken eigenlijk altijd vanuit de policy of het idee van zoveel mogelijk met gewone voeding te gaan oplossen. Dat is altijd het beste, maar er komt een punt inderdaad dat het A, niet meer mogelijk is, of B, gewoon dat er makkelijkere oplossingen bestaan. Maar we zijn echt wel van om zoveel mogelijk met gewone voeding te gaan doen, omdat dat altijd de meest complete en correcte oplossing is. Dat is ook de reden bijvoorbeeld waarom wij nooit iets gaan communiceren naar kinderen toe. Kinderen moeten echt wel leren dat vitamines in fruit en groenten zitten en niet in een pil. Of dat eiwit in herstel bij een kind kan perfect met een boterham en een schelletje ham in plaats van een eiwitshake. Dat is voor later, als dat nodig zou zijn al. Dus dat is altijd ons uitgangspunt. En dan is de vraag van wanneer is het nodig? Ja, dat hangt een beetje af van je conditie, je leeftijd, je trainingsbelasting. Meestal gaat je lichaam wel gaan helpen van kijk ja, om je te gaan leren van nu is het wel tijd om iets extra te gaan doen. Maar ook daar kan je in eerste instantie heel veel met gewone voeding gaan oplossen. Dus dat is voor ons echt wel een hele belangrijke. Maar je haalde daarnet aan bijvoorbeeld van wanneer moet ik nu beginnen eten, drinken tijdens mijn lopen of tijdens mijn sporten. Wel, dat hangt eigenlijk een beetje vanaf van hoe ben je eraan begonnen aan je loopsessie. Heb je bijvoorbeeld, ga je s'avonds gaan lopen en je hebt de hele dag niet zoveel gedronken, dan vertrek je eigenlijk al een beetje gedehydrateerd. Dan zal het sowieso belangrijker zijn om tijdens het lopen iets te gaan drinken. Zorg ervoor dat je de hele dag goed gehydrateerd bent. Dan kan je perfect een uur gaan lopen zonder dat je water meeneemt. Hetzelfde met energie. Heb jij de laatste maaltijd 's middags gehad, heb je daar koolhydraten en eiwitten gegeten en 's avonds ga je gaan lopen en daarvoor heb je niks meer gegeten, dan heb je eigenlijk al heel veel van je energie die in je lichaam zat opgebruikt door te werken, gewoon te ademen, rond te lopen. Dan zal het iets kritischer worden. Dan zal je energiebalans misschien te laag zijn om een deftige training te kunnen gaan afleggen. Dus dat zijn allemaal de factoren die daar gaan in meespelen.
Oké.
Het is interessant, hè?
Ja.
Want ja, soms doen we maar wel. Maar inderdaad, als je daar... Hoe kun je dat dan weten? Ik heb genoeg gedronken.
Eigenlijk is dat gewoon heel bewust gaan omgaan met van hoe is mijn dag verlopen? Of hoe gaat mijn dag verlopen? En als je voor van plan bent, van ik ga nu vanavond om 6 uur gaan lopen. Ik wil 1,5 uur lopen. Dat verbruikt toch wel wat energie. Dan mag je toch kijken naar de 600, afhankelijk van de intensiteit, 1000 kilocalorieën. Daar moet je toch zorgen dat je daarvoor toch nog energie opgedaan hebt. Ook niet net ervoor natuurlijk, want dan ligt het weer op je maag. Dus daar is een beetje de guideline. Een 3-tal uur voor je inspanning gaan we dan toch nog koolhydraten gaan eten, want dat blijft dan de belangrijkste energiebron voor het lopen. Die koolhydraten om die energie in je lichaam te hebben. Dat kan onder de vorm van havermout, wat granola, wat vruchten kan ook uiteraard. Dus je kan op heel veel verschillende manieren die koolhydraten gaan innemen. Maar planning is daar eigenlijk het belangrijkste in. En echt gaan bewust zijn van, heb ik vandaag genoeg gedronken? Als je gaat lopen, dat ook gaan monitoren, dat je zeker voldoende drinkt. Dat je daar echt heel bewust mee omgaat. En zo kan je dan vermijden dat een training niet goed gaat, dat je slecht gevoel bij hebt omdat het niet goed ging. Dat zijn eigenlijk twee factoren, die hydratatie en die voeding, die energie, die je eigenlijk 100% in de hand hebt. Ja. Dan heb je nog het mentale verhaal van dat het eens niet goed in je hoofd zit om te gaan lopen. Die heb je dan minder onder controle. Ja. Maar die eerste twee factoren, die heb je perfect zelf in de hand.
Mm-hmm. Maar zo'n isotone dranken, wanneer is dat dan nodig?
Meestal adviseer ik dat vanaf 1,5 uur sporten. Ja. Kan dat interessant beginnen worden. Isotone drank gaat eigenlijk twee dingen gaan doen. Het gaat ervoor zorgen dat je heel efficiënt hydrateert. Isotone drank wordt beter opgenomen dan water, wordt sneller opgenomen. Kan je ook beter vasthouden. Dat is een beeld dat we allemaal kennen. Als je heel veel water drinkt, dan moet je naar het toilet en 20 minuten daarna terug en terug en terug. Omdat het lichaam niet in staat is om heel veel water te gaan ophouden en vasthouden. Isotone dranken, door de zouten die erin zitten en de koolhydraten, worden die beter opgenomen en kunnen die ook beter vastgehouden worden. Dus het is efficiënter om te gaan rehydrateren met isotone dranken. Dus vanaf 1,5 uur wordt dat dan wel relevant, omdat je op 1,5 uur toch wel dat vocht kan gaan verliezen. Maar wat is een bijkomend voordeel van isotone dranken, is die koolhydraten die daarin zitten. Dat is eigenlijk een gratis manier om energie te gaan opdoen, zonder dat je moet gaan eten. Want eten tijdens het lopen is heel moeilijk. Ja. Moet je echt op trainen. Drinken is relatief makkelijk. En met een isotone drank kan je eigenlijk al op die manier koolhydraten en dus energie gaan opdoen. Ook daar is die guideline, als je zorgt dat je volgetankt bent voor je vertrekt, 1,5 uur kan je lopen op die tank en na 1,5 uur wordt het wel kritisch om wat te gaan eten.
Even voor de leken, als jullie het hebben over isotone dranken, dan heb je het over dat jelleke.
Nee. Een isotone drank is eigenlijk een gemakkelijke definitie. Dat is een drank die mineralen bevat, maar koolhydraten ook tussen de 4 en de 8 gram koolhydraten per uur. Dus in C zou je dat zelf thuis ook kunnen maken door een 6-tal gram suiker op te gaan lossen in 100 ml water. Ja, en daar dan bijvoorbeeld wat keukenzout te gaan bijdoen. Ja, volgens een creëer je in theorie een isotone drank. Nu, er zit daar wel wat meer wetenschap achter en optimalisatie, welke koolhydraten en welke verhoudingen, hoeveel van welke mineralen. Maar eigenlijk de basics ervan komt daarop neer. Koolhydraten binnen een bepaalde range, mineralen binnen een bepaalde range. Dus je zou het perfect zelf kunnen gaan doen. Vandaar dat wij ook bepaalde koolhydraten als pure grondstof aanbieden in ons gamma. Voor mensen die daar zelf mee willen aan de slag gaan. Kan zelf gaan experimenteren. Ja, dat kan.
Het is wel handig om dat in uw kast te liggen hebben.
Ja.
Als uw pot op is of zo.
Ja,
als je van het do-it-yourself bent natuurlijk.
Dus dat zou wel perfect kunnen. Ja. Dus dat is een isotone drank. Dat is echt poeder die je gaat gaan oplossen op een halve liter water in een drinkfles, een bidon. En dat je dan kan gaan opdrinken. Een gelletje is niet isotoon. Een gelletje is hypertoon. Dat wil zeggen dat er meer suiker in zit dan die 4 tot 8 gram. Klemtoon daar ligt niet meer op je rehydratatie. Klemtoon daar ligt op energie. Mm. Energie opnemen, want de hoeveelheid vocht die in zo'n gelletje zit, dat is ook verwaarloosbaar. Dat heet een hypertone oplossing. Alle frisdranken zijn dan bijvoorbeeld ook hypertoon. Hè. Cola, Sprite, al dat soort zaken zijn hypertoon. Wil zeggen, klemtoon ligt daar niet op rehydratatie, maar op de snelle opname van de suikers, van de energie die erin zit. Dus je gaat een gelletje echt wel gaan nemen om zo efficiënt mogelijk energie te gaan opnemen. Die rehydratatiefactor is daar compleet weg.
Ja.
Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar bepaalde commerciële sportdranken die je dan kan kopen in de drankenhandel, en je kijkt naar de koolhydraatcontent ervan, dan zijn die eigenlijk bijna altijd hypertoon. Die zijn nooit isotoon. En dan zie je heel veel kinderen die de woensdagmiddag tennisles hebben, die flesjes krijgen. Maar eigenlijk zijn die gewoon een alternatief op cola. Of wat dan ook aan het drinken.
Dat is echt een verschil, dat wist ik. Ja. Je hebt het dan over ISO, hoe noemt dat? ISO-star en zo.
AA is zeker dingen. Een hypertone drank. En is goed om energie in dat lichaam te gaan steken. Maar op die leeftijd is meestal niet zo belangrijk.
Dus die gaan er zelfs over daarmee.
Het is beter gewoon water geven.
Ja, inderdaad. Water blijft wel, inderdaad.
Ja, zeker op die leeftijd is water gewoon de beste oplossing.
Ja.
Maar wanneer zou je dan dat wel dan gebruiken?
Die gelletjes bedoel je? Stel nu, je hebt je lichaam volgeladen, je hebt een goede maaltijd genuttigd nog, dus de koolhydraatreserve in je lichaam is hoog genoeg. Een uurtje lopen, 600 kilocalorieën verbranden ongeveer, afhankelijk terug van de intensiteit. Anderhalf uur wordt er dan 900 à 1000. Dat is eigenlijk wel de gemiddelde reserve die je kan opslaan in je lichaam en nog kan gemakkelijk gaan benutten. Dus als je dan meer dan anderhalf uur wil gaan lopen en je eet maar aan anderhalf uur, dan is het eigenlijk al te laat. Dus bij langere looptijden, als jullie naar een marathon aan het toewerken zijn, moet je daar echt planning aan gaan doen. Dan moet je echt op voorhand gaan plannen van, ik wil 4 uur lopen. Eigenlijk moet je al in het eerste half uur beginnen eten. Want dat is anders een window dat je mist. En een window die weg is, die komt
is
nooit
niet meer
terug.
Te herstellen.
Die is niet meer te herstellen. Dus echt wel van moment nul, eigenlijk echt bij de start bijna soms al, dat doen professionele marathonlopers net voor de start nog iets van snelle koolhydraten binnensteken. En dan benut je elke window, elke mogelijkheid tot eten kan je dan gaan benutten.
Het is echt een planning maken van...
Dat is echt een planning.
Dat duurt dat, dat duurt dat.
Dat is meestal hetgeen waar de mensen het laatst mee beginnen, voeding. Maar eigenlijk is dat cruciaal.
Te daarmee beginnen,
Ze kopen allemaal dus de beste loopschoenen en de beste kledij. Dat is net zoals dat je een Ferrari zou kopen en dan giet je er water in om dan op te gaan rijden. Ja. Die brandstof is minstens even belangrijk. Die voeding is minstens even belangrijk.
Kun je daar eigenlijk beter door laten ondersteunen dan?
Het probleem met de kennis ervan, die is online te vinden. Heel veel mensen gaan daar online naar op zoek. Maar heel veel merken in onze branche roepen en zijn allemaal de beste merken. Ze hebben allemaal de beste aanpak. Dus het is als particulier, als sportieveling, heel moeilijk om door het bos de bomen te zien. Wie moet ik nu gaan geloven? Hè?
Ja.
De wetenschap aan zich evolueert elke dag. Hoe moet je dat gaan opvolgen als particulier die daar niet zo mee bezig is? Dus dat is de moeilijke verhaal ervan. Dat proberen wij als merk ook zoveel mogelijk naar buiten te gaan dragen. Van, wij doen heel weinig aan van die marketingverhaaltjes. Wij proberen echt wel heel sec de wetenschappelijke kant van het verhaal te gaan aantonen. En ook onze producten daarop te gaan instellen. Vandaar, je kent onze producten al, Lopke.
Ja.
Die zijn niet heel commercieel gearomatiseerd. Die zijn functioneel gemaakt en gemaakt om zo lekker mogelijk te zijn. Maar we gaan nooit onze functionaliteit gaan opofferen om een zo lekker mogelijk smaakje aan te geven. Of die sinaasappeldrank, isotone drank, die moet oranje zien. Dat heeft geen functie, die oranje kleur. Dus het is heel moeilijk om als particulier eigenlijk dat te gaan uitzoeken. En als je daar echt heel ver wil gaan en verder in gaan en dat marathon lopen, dan kan het wel zeker interessant zijn om daar wat hulp te gaan inzoeken, wat begeleiding te gaan inzoeken.
Je weet wat u te doen staat.
Ja, inderdaad. Want het is die planning waar je het over hebt, dat is niet iets wat je dan maakt voor je wedstrijddag. Dat is eigenlijk waar je al mee moet gaan beginnen tijdens je training.
Klopt. Ja, want als je training gaat opbouwen naar marathon en je gaat naar 20, 30 kilometer, je moet je voeding ook gaan trainen. Dat is ook bijvoorbeeld een fout die ik heel veel zie in andere sporten waar we mee samenwerken. In het wielrennen bijvoorbeeld, professioneel wielrennen. Ik ken renners die nooit met gelletjes rijden op trainingsdagen en die dan op een wedstrijddag spelen ze dan 2 gelletjes per uur naar binnen en dan zijn ze mijn maag kan het niet verdragen.
Je moet dat dus trainen ook.
Je, ja, maag,
moet je, ook trainen.
Je maag is niet getraind daarop, hè?
Nee, dat is niet zo gemakkelijk. Ik heb het zelf nu al een paar keer gedaan en ik vind dat niet zo simpel, zo'n gelletje binnenhouden.
Gelletjes is niet zo gemakkelijk en moet er ook, ja, die textuur, dat is zo wat stroperig.
Dat is niet zo lekker.
Het is makkelijk en het efficiëntst, want het is een klein volume met heel veel energie in. Mm. Maar ook daar hebben we wel wat alternatieven. We hebben gommetjes die heel koolhydraatrijk zijn, die je kan wegsteken. Want een gelletje, eens het open is, moet je het naar binnen spelen.
Ja,
anders
hangt alles vol.
Alles hangt alles vol, heb ik ook al voor.
Ja.
Iedereen komt dan eens tegen. Ik heb ooit een vriend zien terugkomen met zo overal gel in zijn mond. Ja. Er gingen zelfs vliegjes in geplakt.
Och,
in die
gel.
Dat was echt, was op de fiets gebeurd.
Gelletje.
Maar zo gommetjes die energierijk zijn.
Dat is
heel,
wel
dat is, je eet er een klein hapje van, je steekt het eventjes weg, totdat het weer wat makkelijker is. Dus daar proberen we ook zo inventief mogelijk te gaan zijn in manieren van toediening van koolhydraten tijdens het lopen.
Ja, en dat is wel super, die gommetjes.
Ja.
Dan een keer proberen. En dan na het lopen, want dat is ook belangrijk, hè? Uw recovery, uw spierherstel.
Het spierherstel, als we daar heel algemeen gaan kijken, zijn er 2 facetten die nodig zijn voor spieren te laten herstellen. En facet 1 kennen we allemaal, we kijken allemaal naar eiwitten. Eiwitten als bouwstenen van spiermassa, van elk weefsel in je lichaam uiteindelijk. Dus eiwitten heb je nodig voor spierherstel. Maar factor 2 vergeten of onderschatten heel veel mensen, en dat is energie. Er is een reden waarom dat we gaan even terug naar die oerklassieke bodybuilders, die mannen van 110, 120 kilo spiermassa, die hebben een dagdagelijks dieet van 8.000, 9.000 kilocalorieën. Heel veel daarvan zijn koolhydraten. Hè. Die verorberen massa's, rijst en pasta, en dat is, pasta nu niet, maar gigantische hoeveelheden koolhydraten, om die spiermassa te gaan onderhouden. Ook veel eiwitten, maar eiwitten gaan inbouwen en spieren gaan herstellen vraagt heel veel energie van je lichaam. Dus is het belangrijk, terug, om heel bewust te gaan kijken van welke sport heb ik nu gedaan. Ga je naar de fitness en gaat 3 kwartier, 1 uurtjes in de fitness. Je gaat daar je benen trainen, het is leg day. Op een uur kan je je benen volledig om zeep helpen. Dat je met flanellen benen de trap op moet gaan. Heel veel spierschade toegediend, calorisch. 300 kilocalorieën verbruikt, maximaal 400. Eigenlijk energetisch heb je wel nog wat reserve in je lichaam zitten. Dus dan ga je puur naar een eiwitshake gaan grijpen. Ga je naar een 100% whey-proteïne-shake bijvoorbeeld, een heel snel opneembaar eiwit. En dat kan voldoende zijn om je spierherstel te laten doorgaan. Heb je nu 1,5 uur gelopen, 1000 kilocalorieën verbruikt, niks gegeten, je interne energie staat laag. Ga je dan enkel eiwitten gaan toedienen, dan ga je lichaam zoiets hebben van oké, fijn bouwblokken, maar ik heb eigenlijk echt de energie niet. En de energie die ik nog over heb, die ga ik gebruiken voor mijn organen draaiend te houden, voor mijn hersenen van energie te voorzien, dat soort zaken. Dus jouw spierherstel gaat zeker niet prioriteit nummer 1 worden. Op dat moment heb je ook koolhydraten nodig. Dan kijk je eerder naar een recovery shake, een hersteldrank die een combinatie is van koolhydraten en eiwit. Dus daar is het weer terug bewust gaan kijken van wat heb ik hiervoor gegeten, wat heb ik gedaan, hoeveel heb ik verbruikt, wat heb ik nu nodig? Dan maakt het iets moeilijker, maar dat kan zoveel interessanter zijn voor je spierherstel als je daar heel bewust mee omgaat. Klein voorbeeld, diezelfde fitnesssessie van daarnet kan toch enorm energiebelastend zijn als je bijna niks gegeten hebt. Hè? Want als je zelf al laag van energie stond, je doet die fitnesssessie, dan heeft op dat moment jouw lichaam ook geen energie met die whey-shake. Dus je moet er eigenlijk ook heel bewust gaan kijken van wat heb ik gedaan vandaag, wat ga ik nog gaan doen?
Dan kun je bij die whey-shake toch nog een banaan doen, of zo doe ik dat altijd.
Klopt, dat is perfect.
Doe dat met amandelmelk, een banaan, een beetje mango uit de vriezer, proteïnepoeder en...
Kan je zelf, dat ben ik zelf ook wel fan van, om bijvoorbeeld te gaan kijken van ik neem een kwalitatieve whey-shake, ik zet die in wanneer ik weinig energie verbruikt heb, en als ik dan bijvoorbeeld wel een hersteldrank, een recovery shake verhaal zou nodig hebben, dan kan ik daar zelf koolhydraten gaan bij doen.
Ja.
In C, op dat moment zou dat zelf met snoep kunnen, hè? Je hebt gewoon suikers nodig. Hè?
Ja.
Maar we hebben dat dus ook ready-made in een product ook ter beschikking, maar dat kan je perfect met vruchten gaan doen, dat klopt. En mensen hebben daar ook schrik van. Ze kijken naar koolhydraten als dikmakers, maar tijdens sporten, na sporten, voor sporten moet je het als fuel bekijken, als energie, echt als...
Leven koolhydraten.
Ja,
dat is
een moeilijke balans, hè, omdat je zo, je wordt heen en weer gesmeten met allerlei informatie en iedereen, jij zegt het zelf, hè, iedereen heeft een andere mening of laat andere kanten van de feiten zien.
Ja.
Het is van de balans vinden tussen... gezond zijn, weten wat goed is, wat voor jou persoonlijk goed is, dat is wel...
Wat mijn visie daarin is naar koolhydraten toe. Koolhydraten heb je nodig, dagelijks in je leven sowieso. Als je gaat sporten, kan je kijken naar snelle suikers. Alles erbuiten kan je beter naar complexere koolhydraten gaan om die insulinerespons zo klein mogelijk te gaan houden. Maar tijdens het sporten reageert je lichaam compleet anders op de opname van snelle suikers. Die nood van je lichaam is zo hoog naar energie dat snelle suikers onmiddellijk opgenomen worden en getransporteerd worden naar waar je ze nodig hebt, naar die spierarbeid. Dus je moet dat een beetje los van elkaar gaan kijken. Okay. En snelle suikers zijn niet slecht tijdens het sporten. Net voor het sporten om te gaan opladen of net daarna voor je herstel. Maar overal daarbuiten zou ik dan eerder met complexere gaan werken.
Oké, dus die guilty pleasures die kunnen we dan bewaren voor tijdens of na het sporten?
Zeker weten.
Zonder daar schuldgevoel.
Ja, zeker weten.
Dat denk ik ook.
Nou, dat is wel een mooie...
Zeker weten. En voor het, ik weet van het professionele wielrennen, als ze een hele warme rit gehad hebben, dan worden de calipo's en zo, worden dan mas gegeten op de bus nog. Hè. Ze moeten suikers opnemen om zo snel mogelijk te herstellen. De vorm waaronder maakt eigenlijk niet zoveel uit en dan wordt er wel wat afgesnupt.
Heerlijk. Ja. We hebben het daar juist al kort over gehad. Binnenkort lopen wij onze allereerste marathon. Mm-hmm. Hoe gaan wij daar ons optimaal voor voorbereiden? Qua eten en drinken?
Ja, we hebben het er net al eventjes aangehaald. Ja. Ik denk dat die planning heel belangrijk gaat worden. Mm-hmm. Ik denk sowieso in het dagelijkse leven, ik weet niet of jullie goede drinkers zijn, goede waterdrinkers zijn.
Ik heb dat wel geleerd.
Work in progress, ja, laat het zo zeggen.
Dat wordt een hele belangrijke, dat je sowieso, dat je dat zoveel mogelijk monitort, dat je echt wel voldoende drinkt. En dan de aanpak is zelf een beetje aanvoelen van waar is mijn punt dat ik eigenlijk moet beginnen eten tijdens mijn trainingen. Dat ga je voelen doordat je echt wel je gemiddelde snelheid enorm ziet zakken. Hè. Mm. Eigenlijk is het relatief makkelijk. Ja. Je lichaam heeft niet voldoende energie meer, gaat andere energiebronnen gaan aanspreken, wordt dan grotendeels vetverbranding. Die is veel minder efficiënt, dus je krijgt minder energie ter beschikking van je lichaam. En wat gebeurt er dan? Je gaat automatisch trager lopen. Dus dat is eigenlijk je lichaam die zegt van...
Je voelt dat direct.
Ik heb nu te weinig energie. Op dat moment gaan eten is eigenlijk te laat. Dus eigenlijk moet je dat punt eens gaan ontdekken.
Wanneer
is dat? En dan daarop gaan anticiperen en een kwartiertje ervoor beginnen eten. Dus en dan is er planning op maken als je in de langere duurtrainingen komt. Echt wel gaan inplannen om dat duur iets gaan eten, iets gaan drinken. En dat dan ook gaan toepassen en gaan trainen. Dat je merkt van mijn maag kan dat aan. Ik zie dat mijn tijden stabiel blijven. Dan ben je op een goede manier bezig. En dat is ook dan een mentale factor van rust als je dan de marathon zelf moet doen, want op de marathon zelf is dan die factor stress er ook nog eens bij. Als je weet van voedingsgewijs ben ik helemaal klaar, het gaat gewoon nu X en die het moet doen, dan is dat al veel makkelijker dan dat je nog zit te prutsen met je voeding op de marathon zelf. Dat is zo belangrijk om dat eigenlijk op punt te hebben op dat moment.
Ja, maar dus je kunt dat dan allemaal klaarleggen op voorhand, meenemen in je rugzak, dat je weet van, of hoe pakt je dat dan aan?
Ja, op de marathon zelf bedoel je dan, hè? Ja, er zijn mensen die met van die loopriemen lopen, waar je zo van die lusjes aan hebt, waar je gelletjes kan gaan aanhangen. Je kan bijvoorbeeld mensen langs het parcours die een bidon aangeven of dat soort zaken. Ik heb een vriend die huisarts is, die de marathon van Parijs gedaan had. Eerst die Gent marathon, volledig krampen, 4 uur en zoveel over gedaan, rampzalig slecht in zijn hoofd. Wou dan meedoen aan de marathon van Parijs. En ik heb gezegd van, kijk, we gaan een keer alles op alles zetten en zien hoeveel beter dat kan zijn als je wel voorbereid, wel traint, zoals dat we het zeggen. En we hebben hem dan ook begeleid. We hebben hem onder zoveel tijd wat aangegeven, een bidon, een gelletje, dit en dat. En heeft hem dan uitlopen in 3:50 of zo. Heeft er een half uur afgedaan.
Oh, wow.
En hij zei, eigenlijk kon het nog rapper lopen, maar er zat constant in mijn hoofd, dit is niet normaal dat ik dit nu zo zonder problemen aan het doen ben.
Ah, zie, voilà, hoe belangrijk
het is. Ja, dat is een goeie verhaal. Het is gigantisch belangrijk.
Ja. Maar raad je dan eigenlijk aan, want je hebt op heel veel van die wedstrijden, dan de normale wedstrijden onder normale niet-corona-omstandigheden, dat er ook van die tentjes zijn waar de eten en water wordt gegeven, om dat gewoon te negeren en gewoon voor je eigen gerief te zorgen?
Je zit altijd met de factor van, ik ken het niet wat er aangeboden wordt. Tenzij dat het jouw merk is natuurlijk. Maar als je het niet weet wat het is, of is het juist aangemaakt, een isotone drank wordt op zo'n event heel veel verdund aangemaakt. Want ze hebben maar zoveel ter beschikking gekregen van de sponsor. Dus we gaan er wat meer water bij kappen. Dus dat is gewoon een onzekerheid dat je in je planning inbouwt. Ik zou dat nooit doen, eerlijk gezegd. Okay. Ik zou dat nooit gaan doen. Het is nu niet dat dat zo moeilijk is om dat mee te nemen. En je hebt dan die factor, die rust van ik weet dat ik hiermee het al gedaan heb of weet dat ik geen problemen ga hebben. Ja. En als je iets gaat aannemen dat je niet weet van hoe gaat mijn maag erop reageren, hoe gaat dit of dat. Dat is gewoon een factor onzekerheid die op dat moment ook weer kan vermeden worden.
We hebben ons ook al verhalen laten vertellen over de week ervoor. De week voor de marathon is superbelangrijk. Wat kunnen we dan allemaal doen? Want ik hoor soms zeggen, je moet dan 3 dagen ketogeen gaan eten en dan ineens volle bak koolhydraten? Ja. Of hoe pakt dat?
Dat is ondertussen ook een beetje achterhaald, inderdaad. Het carboloaden. Ja, sowieso is rust belangrijk die week ervoor, denk ik. Dus geen zware trainingen niet meer ervoor nog gaan doen. Maar het carboloaden met geen koolhydraten en dan gigantisch veel, dat is een beetje achterhaald. Ze hebben eigenlijk wel gezien dat dat totaal niet nodig is. Oh, ja. Wat kan je daar eigenlijk gewoon gaan doen de dag voor de marathon zelf? Gewoon heel veel koolhydraten gaan eten. En dat is dan een dag, als je guilty pleasures wil inbouwen, dan is het die dag de moment. Hè. Want energie opslaan doe je eigenlijk bijna niet met trage koolhydraten. Doe je vooral met snelle suikers. Dus dan gaan we gaan adviseren, ja, eet pasta, eet wit brood met honing, met confituur.
Zo'n
echt
wat
snelle suikers.
Heerlijk. Kijk al uit naar die dag.
Ja, om je glycogeen, en dat is dan eigenlijk de moleculen, hè, de interne batterij van je lichaam, om dat te gaan maximaliseren. Dan slaap je. Vroeg gaan slapen, goed uitgerust. Ja. S ochtends sta je op, heb je al een deel van je glycogeen dat je opgeladen hebt weer verloren door je basaal metabolisme, door gewoon te leven. Mm-hmm. Ga je terug s ochtends snelle koolhydraten gaan eten om dat te gaan aftoppen en alweer wat extra energie hebben voor de start. Dus die dag ervoor, ochtend, alleen maar snelle koolhydraten. Wat gaan we gaan vermijden? Veel zware eiwitten. Je moet geen steak meer gaan eten die dag. Nee. Die eiwitten, die vezels die erin zitten, kan alleen maar zorgen voor een darmbelasting.
Ja, want daar wil je ook niet voor hebben.
Dat je halverwege moet wegspringen in de bosjes. Hè.
Inderdaad. Ja.
Vezels heb je op dat moment ook niet nodig. Jouw lichaam gaat niet in elkaar storten omdat je een dag geen vezels eet. Dus vezels in C ook niet nodig die moment. Je kan wel wat eiwitten eten, maar eet dan eiwitten die makkelijk te verteren zijn. Wat eitjes, een beetje kip, maar vlees, rood vlees is altijd wel wat zwaarder om te gaan verteren. Dus eigenlijk echt koolhydraten zijn daar wel...
Boterhammen met choco.
Choco is vet. Gaat dan weer wat maagledingsvertragend zijn. Ja, dus vetten. De dag ervoor zou je het nog kunnen gaan doen, hoor. Maar de ochtend zelf, no choco.
No choco.
Pasta bijvoorbeeld met bruine suiker. Heel veel mensen eten dat.
Maar het zijn van die rare combinaties, hè. Zie je zelf wel pasta met bruine suiker?
Maar als je gaat gaan kijken, pasta is gemaakt van bloem. Bloem lijkt wel een complex koolhydraat, omdat het van graan komt. Maar door de fysieke vermaling zijn het eigenlijk wel snellere suikers voor je lichaam. Dus je eet snelle suikers met bruine suiker, met snelle suiker. Dus je eet eigenlijk alleen maar snelle suikers. Dus dat is een ideaal recht. Ketchup is ook heel veel suiker. Kan je dan ook gaan eten. Heel veel mensen eten dan een spaghetti bolognese, maar het vlees
met ketchup
doen ze weg. Dus de saus, de zuren, doen ze ook weg. Dus gaan ze gewoon ketchup gaan op spaghetti gaan doen. Ik zou dat eigenlijk gewoon bij brood en dat soort zaken houden. En honing en confituur. Ja. Ik vind het ook raar om te gaan doen, maar ik weet dat het heel veel gedaan wordt. Spaghetti met bruine suiker. Dus dat is eigenlijk het volladen van je batterij. Hè. Dat is, als je al start met een batterij die al maar op 80% staat, dan start je eigenlijk al met een achterstand.
Ja, en dan start je en dan?
En dan begin je. Hè. Ja. En dan moet je eigenlijk al een soort trigger hebben, zeker als je weet dat je daar niet goed in bent, om na het eerste half uur al wat te gaan eten.
Ja.
Gelletje, whatever, drinken. Een beetje afhankelijk van hoeveel moet je drinken. Is het bij 30 graden dat je loopt? Is het bij 10 graden dat je loopt? Dat is ook een factor. Ben je daar slecht in? Maak dan op voorhand een schema op. Dat je zegt van, kijk, dan ga ik eten, dan ga ik drinken, dan ga ik dat doen. Kleef dat dus noods op je arm of programmeer het in je Garmin. Nee, dat kan allemaal tegenwoordig. Dat je daar die externe trigger krijgt van, nu moet ik iets doen. Want soms loop je door, ben je een uur verder, ben je het vergeten en ben je het al kwijt.
En dan is het te laat.
Ja, dus die triggers inbouwen tegenwoordig, dat is wel allemaal wat makkelijker met de moderne techniek, zal ik maar zeggen. Mensen die langs het parcours staan, die je aanmoedigen, die je helpen herinneren van niet vergeten eten, niet vergeten drinken, dat zijn allemaal zaken die je kan gaan doen. Maar de planning zelf ga je een beetje gaan aanpassen naar hoe jij als persoon bent, want sportvoeding is uiteindelijk iets heel individueel, hè. Jij kan een hele zware zweter zijn en jij kan bijvoorbeeld heel weinig zweten. Ja, dan moet je vochtinname ook al daaraan gaan aanpassen. Dus dat is een individuele planning.
Ja.
Er bestaat er geen one recipe miracle, zal ik maar zeggen.
Ja. En dan kom je aan de finish en dan?
Grote vraag daar is, je gaat waarschijnlijk dagen recupereren van die eerste marathon. Hè. Dat zal toch wel...
Als het niet weken zijn.
Dat zal toch wel zwaar zijn. Goh, moet je dan een recovery shake drinken na die marathon? Of, je hebt toch tijd om herstellen. Het kan, hè, pas op, het gaat u wel helpen. Maar als je dan voor het zegt van binnen een uur gaan we iets gaan eten of gaan we een maaltijd kunnen nuttigen met eiwitten en koolhydraten, zou ik op dat moment dan eerder daarvoor voor kiezen dan nog eens weer een recovery shake. Mm. Wanneer zou ik eerder naar recovery shakes en dat soort zaken grijpen? Is als je bijvoorbeeld een schema hebt, 3-4 trainingen in de week, ja, waarbij dat je weet van, ik wil mijn volgende training volledig hersteld kunnen hervatten. Ja. Dan is het cruciaal om dat te gaan doen. Okay. Maar als je weet van, ik ga nu een week, anderhalve week zeker niet dan lopen, want ik heb het even gehad en ik heb tijd van herstellen. Het kan geen kwaad, het gaat altijd wel je herstel promoten, maar als je het dan niet doet, ja, oké. Okay, ja.
Maar dus, want ik ben nu al bezig aan van die lange trainingen van 2 uur en zo, ja, dan is een recovery shake
ik zou dat wel
belangrijk.
Aanraden.
Want vaak moet je de dag daarna alweer een training doen. Dus,
ja, en nu gebruik je een pure eiwitshake?
Nee, ik heb ook de recovery shake.
Ah ja,
van
dus de recovery shake gaat u dan echt wel gaan helpen, ja, hè? Als we bijvoorbeeld een kleine rekening zouden maken van je hebt gegeten, maar niet volgeladen, want in een gewone dagdagelijkse training ga je dat niet gaan doen. Maar je weet bijvoorbeeld, ik heb 's middags nog een goede maaltijd gegeten en ik ga in de namiddag ergens gaan lopen. Stel je bijvoorbeeld, je hebt een 800 kilocalorieën nog dat je kan besteden. Je besteedt er meer, je besteedt er 1000, 1200, 1300. Je gaat 400, 500 kilocalorieën in het rood. Met een recovery shake van 200 kilocalorieën ga je echt niet verdikken.
Nee.
Dus je mag daar zelfs nog bij eten. Hè. Eet dan nog maar wat vruchten en wat zaken erbij. Nog wat koolhydraten. Eigenlijk als je traint, mag je niet bezig zijn met diëten, met gewicht. Nee. Je moet je focussen op prestatie. En prestatie en diëten, dat gaan nooit hand in hand.
Maar dat is ook op zich, als je zoveel uren sport en loopt, moet je daar rest niet aan denken.
Nee, klopt.
Ja, nee, hè?
Het is wel een openbaring voor mij dit, hoor.
Ja?
Ja. Ik wist dat niet.
Welkom in de wereld.
Ja. maar heel veel mensen, en zeker mensen die zo met duursporten bezig zijn, zijn heel gefocust op dat gewicht en proberen koolhydraten, dat is de duivel, en proberen ze toch zoveel mogelijk te gaan vermijden of toch tot het minimum te gaan beperken, terwijl dat eigenlijk een beste vriend zou moeten zijn. Maar gepland.
Ja.
En dan kan je beter zorgen dat je voldoende koolhydraten eet voor, tijdens, na, en dan het snoepen eens wat minder laten daarbuiten, dan die te gaan weren tijdens je sport, want ze zijn zo belangrijk, ze zijn je beste vriend op dat moment.
Wij doen nu wel, wij vasten, wij doen intermittent fasting, door Servaas ook. Mm-hmm. En dat vasten in combinatie met intervaltrainingen of zo is dat wel moeilijk, maar ik doe dan altijd mijn LSD-loopjes op mijn vasten. En dat gaat.
Ja, ook niet te lang.
Nee.
Want als je dat te lang had gaan doen, dan gaat het ook eigenlijk niet meer op gaan brengen. Dus een LSD-loopje nuchter, langer dan een uur zou ik het niet gaan doen.
Nee?
Nee. Wat je dan wel kan doen, is iets van koolhydraten gaan innemen, maar dan een low dosage. Gewoon doen. Als je dan 30 gram maximaal gaat gaan opnemen nog, dan ga je nog altijd
tussendoor dan.
En dat is een banaan?
Een uurtje,
of
dat kan een banaan denken? Zijn bijvoorbeeld. Hè. Ja. Natuurlijk, een banaan eten tijdens lopen zal niet zo makkelijk zijn.
Dat is niet zo makkelijk.
Maar,
ik heb dat eens geprobeerd, maar dat is echt zo... Ja. Dat komt zo raar binnen. Hè?
Ja, dat is dat knabbelen. En het is vooral dat bovenlichaam die beweegt bij het lopen en dat eten. Fietsen en eten is veel makkelijker.
Ja.
Maar veel langer dan dat zou ik het ook niet gaan doen, omdat het dan toch... Je gaat wel LSD gaan lopen, dus je gaat wel heel veel uit je vetverbranding gaan halen, maar je hebt nog altijd die koolhydraatvraag die er zal zijn. En als die er niet is, die koolhydraatreserve, dan is de volgende energiesysteem die aangesproken wordt eiwitverbranding.
En dan gaan je spieren kapot.
Dan herstel je veel moeilijker. Dus ik zou het sowieso niet te lang gaan doen.
Maar die gommetjes dus bijvoorbeeld?
Die gommetjes zouden kunnen, die zouden zeker kunnen daar gaan helpen.
Gaan die eens testen. Ja. Zeg even totaal iets anders. Ik heb deze zomer rode bietensap ontdekt, maar ik ben er niet over uit of het nou echt zo geweldig is of dat het gewoon tussen mijn oren is.
Nee. Maar je hebt het getest en wat waren je bevindingen?
Nogal goed, want ik heb er voor het eerst mijn 10 miles gelopen.
Ja.
En dacht ik van, wow, hoe komt dit nou? Door de rode bietensap die ik nu al een week drink?
Je kocht echt flessen rode bietensap?
Nee, ik heb het zelf geblenderd. Dus ik kocht gekookte bieten in de supermarkt en dan met wat water.
My diehard, ja.
Het was vakantie.
Ja.
En smaakte dat dan?
Dat is verschrikkelijk, toch?
Goh, ik vind rode biet geen vieze vrucht. Dus misschien... ik vind ook wel lekker in salades. Dus misschien, ik ben gewoon bijzonder, denk ik.
Maar in sap vind ik het toch niet...
Wel, rode bieten bevatten nitraten. En nitraten... Ja. Rode bieten zijn trouwens niet de enige groente die nitraten bevatten, die nitraatrijk zijn. Rucola is daar ook een van. Spinazie is ook heel nitraatrijk. En wat gebeurt er in het lichaam als je nitraten eet, binnenkrijgt? Dan het lichaam gaat dat omzetten met bacteriën in de mondholte en dan verder in het maag-darmstelsel tot nitrieten en dan tot stikstofoxide. En stikstofoxide, dat is een van je beste vrienden ook tijdens het sporten. Dat zorgt voor vaatverwering. Je aders gaan openstaan, je doorbloeding verbetert, je gaat meer zuurstof naar je spieren sturen. Spieren verbruiken daardoor minder zuurstof. Dus je hebt het gevoel van, mijn effort die ik aan het doen ben, die is makkelijker. Je gaat beter kunnen je inspanning gaan doen, omdat je gewoon meer zuurstof rond je spierverbranding gaat gaan brengen. Dus die nitraten uit je rode bieten, die zul je zeker wel geholpen hebben. Wat is het grote nadeel aan bietensap die je koopt of bieten gaan blenderen en dan gaan opeten of drinken? Je weet niet hoeveel nitraten je binnen hebt. Studies hebben aangetoond dat alles tussen de 400 en de 800 milligram nitraten op dagbasis een goede dosis is. Maar voor hetzelfde had, heb je misschien een aantal dagen rode bieten gegeten die minder nitraten bevatten en was het minder efficiënt en heb je wel 3-4 rode bieten per dag binnengespeeld met minder effect. We hebben bijvoorbeeld, er bestaan ook gestandardiseerde nitraatshotjes op de markt.
Ja.
Dus dat komt dan van een rode bietenconcentraat. Dat is gestandardiseerd, dus je weet, elk flesje bevat evenveel milligram nitraat. Dan weet je zeker van, ik heb de hoeveelheid nitraten binnen. Maar je kan het perfect ook doen op de natuurlijke manier. Maar er zit ook weer een onzekerheid in het verhaal. Dat is de enige factor.
Ja.
Wordt nog heel veel onderzoek naar gedaan op dagelijkse basis. En die effecten zijn heel boeiend. Hoe minder getraind je bent, hoe groter de effecten zijn.
Oh, amai, dat misschien, misschien dat het daarom zo lukt, ja. Inderdaad. Ja, ja, oké. Okay.
En moeten dat dan een paar dagen ervoor beginnen nemen? Ook?
Er zijn ook op een paar verschillende protocollen. Het meest gekende protocol is een week op voorhand, zes dagen op voorhand, die 400 milligram per dag. De laatste dosis neem je 's ochtends voor je inspanning, minstens een drietal uur ervoor, want dat bacterieel proces vraagt wat tijd. Er zijn ook protocollen ondertussen waar je naar 3 dagen, 4 dagen op voorhand gaat en je dosis verhoogt.
Ja, ja, zo.
Nitraten hebben een heel slechte naam, hè. Nitraten zijn kankerverwekkend.
Ah.
Dat is niet waar. Wat hebben ze gezien? In vitro, dat nitraten kunnen omgezet worden in nitrosamines en die worden gelinkt aan de vorming van bepaalde kankers. Maar dat is in een petrischaaltje. Dat gebeurt bijna of niet in het lichaam onder invloed van vitamine C. Vitamine C is daar de beschermende factor in dat proces. Dus die omzetting naar nitrosamines, dat is compleet overrated. Want bijvoorbeeld vegetariërs hebben veel grotere dosis nitraten binnen dan de gemiddelde mens. En er komt niet veel meer. Nee, er is geen beduidend hoger kanker voorkomen bij vegetariërs dan bij niet-vegetariërs. Nee. Dus er is daar eigenlijk geen reden om schrik te hebben van nitraten. Integendeel, volgens mij gaan we naar de toekomst toe zien dat nitraten echt wel nog meer gepromoot gaan worden. Want door de vervuilde omgeving waar we in leven, hebben we allemaal wel last van adervernauwing. En, en uiteindelijk, je aderen die op dagelijkse basis iets meer openstaan, we hebben daar alleen maar baat bij.
Ja. Ook als we niet sporten dus.
Ook als niet sporten dus, ja, klopt zeker.
Maar dus om die marathon goed te lopen, kan het zeker geen kwaad om dan uit te testen.
Om die ook nog erbij te nemen in de plannen.
Ik ga dat doen.
In de tijd toen Viagra net op de markt kwam, en Viagra doet eigenlijk hetzelfde als nitraten, aderen gaan openzetten, werd bijvoorbeeld Viagra ook gebruikt in het peloton, het wielerpeloton, om dat effect te gaan hebben.
Ja.
En soms had je dan nog eens een podium waar er een gênante foto was van iemand die duidelijk de voordelen van Viagra ontdekt had. Dat wordt nu niet meer gedaan, gelukkig. Dat is al lang geleden. Maar bietensap wordt wel nog altijd gebruikt bij heel veel sporters. Ook in het wielerpeloton.
In het wielrennen ook, ja.
Ja, heel veel sporten.
Oh, interessant.
Zeker hoe langer de sport duurt, hoe interessanter die doorbloeding wordt. Hè. Bij een sprintnummer is dat iets minder relevant. Ja. Maar bij echt die uithoudingssporten is dat zeker interessant. Ja.
En dus Gillen hebt dat in die shotjes?
We hebben dat ook in shotjes. Dat is niet het lekkerste drankje. Hè.
Nee.
Wat is het voordeel daarvan? Dat is een klein volume. Dus met 1-2 slokken is het weg.
Wat is dat?
We hebben een deel van de rode biet vervangen door spinazie. Dus dat iets gereduceerd is van smaak. En ik heb er een appelaroma op gezet. En dat appelaroma, dat is zo rode bietappel, iets dat we kennen.
Lekker.
We aanvaarden dat iets beter. Maar dat blijft wel een bietenconcentraat. Dus dat is wel grondsmaak.
Maar dat is gewoon even ogen toe.
Met 2 slokken is het weg, glas water erachter en je bent er vanaf. Maar wat dat wel belangrijk is, die bacteriële blootstelling aan je mondholte. Hè. Dus het is ook niet de bedoeling om dat bijvoorbeeld met een rietje achter je tong zo ver mogelijk gaan wegdrinken. Je moet het eigenlijk wel
in je mond.
In je mond even hebben dat die bacteriën dat drankje die nitraten blootgesteld zijn aan de bacteriën in je mondholte.
Ah, okay.
Er zijn merken die bijvoorbeeld rode bietconcentraat in capsules hebben. Dat heeft geen enkele zin,
nee.
Hè, want dat wordt niet blootgesteld.
Ah, nee, dus het is echt belangrijk om het vloeibaar in te nemen. Ja. Ah, nee, interessant.
Klopt.
Ja,
we leren hier wat. Hè?
Ja.
Guranol. Dat is ook nog iets. Spreek ik het goed uit?
Guaranol, ja.
Guaranol.
Guarana
is waarom is dat goed?
Dat is een plant, een Zuid-Amerikaanse plant, die cafeïne bevat van nature. Zelfs veel meer cafeïne dan de koffieboon. Koffie bevat ongeveer, 3% cafeïne. Die guarana kan tot 10% cafeïne bevatten. En dat is eigenlijk dezelfde cafeïne die wel in koffie zit. Dus eigenlijk is de vraag van, wat doet cafeïne of wat kan cafeïne gaan doen voor mijn lichaam? Cafeïne heeft 2 effecten. 1 een metabolisch effect. je metabolisme, dus dat is zo een beetje een hocus-pocus woord, vind ik, voor veel mensen. Metabolisme is eigenlijk je energieproducerend proces in je lichaam. Dat proces draait efficiënter onder invloed van cafeïne. Dus je gaat meer energie per tijdseenheid kunnen gaan besteden met cafeïne. Dus cafeïne gaat jou meer energie geven, gaat jou iets sneller kunnen doorlopen. Dat is een van de effecten. Het tweede effect van cafeïne is focus. Je gaat door cafeïne, als je koffie drinkt, merk je dat ook wel, dat je daar iets gefocuster van wordt. Dat is ook een bijkomend effect van cafeïne. Dus heeft dat zin om te gaan sporten? Dat kan je gaan helpen, zeker naar het einde toe, als je wat dieper en wat moeilijker komt te gaan zitten, om dan nog even een boost te gaan krijgen van cafeïne.
Even een shotje.
Ja, een van de zaken waar je moet opletten, cafeïne zorgt er ook voor dat je meer vocht gaat gaan verbruiken.
Ah, ja.
Dus dehydratatie is een risico die om het hoekje ligt en die je dus wel heel bewust mee moet omgaan. Dus best ook iets meer gaan drinken.
Ja. Okay.
Maar cafeïne heeft zeker wel zijn voordelen in sport.
Ze zeggen dat toch, dat je rond de 30, 32 even een diepje krijgt.
Ja.
Als je dan de shotje neemt.
Houd daar rekening, opnametijd is toch wel 20 minuten van cafeïne. Ah, ja. Dus dan weer op planning van...
Eigenlijk
dan...
rond de 28 al we dat moeten
halen. Je moet echt inderdaad zo'n heel zo'n schema gaan hebben doen. Die kilometer, dit en dat. En zo,
Het is echt wetenschapssport. Ja, het is echt planning van...
Maar het kan u echt helpen om die marathon op een keigoede tijd te lopen.
Het geeft jou een ruggensteun dat je weet van... Ik heb dit al gedaan, ik weet dat dit mij helpt, ik weet dat dit, dat kan echt de kapstok zijn om je volledige marathon op te hangen.
Maar even, want hoe begin je aan die ondersteuning dan? Want bieden jullie dat aan? Of zijn er bepaalde boeken die je zou kunnen aanraden? Want ik zie nu effectief, je hebt nu zoveel waar we rekening mee moeten houden.
Ja. Dat is een beetje het probleem, hè. Je kan dat niet in één formule gaan aanbieden aan de bevolking, want het is voor iedereen anders.
Ja.
Je kan een sportdiëtist gaan bezoeken, die doen dat wel. Of een sportarts die je daar kan wel in begeleiden. Maar inderdaad, het is moeilijk om van onze kant uit als merk ook daar heel veel...
Oh, ja.
Ja, mensen gaan daar te veel aan vastklampen en als het dan niet hun oplossing is, dan maak je ook geen goede beurt. Mm. Wat dat wij proberen te doen, is met blogberichten zo wetenschappelijk mogelijk te gaan communiceren wat de science erachter is. En dan gaan we er wel nog vanuit dat je dat zelf gaat gaan toepassen op je eigen verhaal. Maar ik denk naar sporten toe dat het vooral belangrijk is om te gaan kijken van wanneer moet ik beginnen eten, dat je je punt weet in je trainingssysteem nu, en hoeveel kan ik aan. Hoe meer je eet, hoe beter eigenlijk. Er is daar een maximum aan. Je moet al gigantisch veel eten om daarover te geraken. Dat is 90 gram koolhydraten per uur. Om je een idee te geven,
Dat is keiveel.
Ja, dat is een halve liter isotone drank bijvoorbeeld en 2 gelletjes. Per uur. Als je dat gaat gaan eten, dan zit je aan je fysieke maximum. Meer kan je niet gaan verteren van koolhydraten. Dan weet je dat je alles op alles gezet hebt op het gebied van koolhydraten. Ah, maar de meeste mensen raken daar niet. Maar als je het kan, is het terug enorme meerwaarde.
Dus een halve liter isotone drank en 2 gelletjes.
Stel dat je bijvoorbeeld zegt van, ik raak niet aan mijn halve liter drank. Dan verlies je daar een deel koolhydraten. Dan moet je die gaan compenseren met nog meer andere bronnen van. Dus dat is ook de planning die kan je gaan doen. Maar dat bouw je ook meestal op. Als jij nu zegt voor het van, ik eet bijna niks nu tijdens mijn trainingen, begin dan voor het met 30 gram. Ga eens gaan uitzoeken, hoe kan ik 30 gram per uur gaan opnemen? Isotone drank is daar het makkelijkst in, maar ook een beetje planmatig. En bouw dat dan op, ga dan naar 60 gram, of eerst 45 gram, 60 gram. Dat is ook de reden waarom dat wij al onze energieproducten in blokken van 30 gram koolhydraten gestoken hebben. 1 bidon is 30 gram koolhydraten.
Ah, ja.
1 gelletje, 30 gram koolhydraten. Mm. Die gommetjes, 30 gram. Een reep,
alles
is 30
weten.
Gram. Zo kan je zelf gaan puzzelen en gaan kijken van langzaamaan opbouwen. En voor de meeste mensen is een 60 gram koolhydraten per uur eigenlijk al een heel goed resultaat. Maar wil je meer, wil je beter, wil je nog meer in je koolhydraatverbranding, dan moet je meer gaan eten. Maar ook dat moet je dus trainen.
Mooi. We worden er stil van.
Ja, we worden er helemaal stil van, ja.
BCAA's, dat is ook iets dat vaak vernoemd wordt.
Ja.
Kun je dat eens uitleggen?
Ja, ons menselijk lichaam is opgebouwd door 20 aminozuren. Die 20 aminozuren die linken aan elkaar, vormen eiwitten, vormen onze botten, vormen onze haar, onze huid. Alles dat in het lichaam is opgemaakt uit die aminozuren. Van die 20 aminozuren zijn er 3, de BCAA's. Dat staat voor Branched Chain Amino Acids, de vertakte keten aminozuren. Leucine, isoleucine, valine. Die zijn mega belangrijk voor spierherstel. Waarom? 35% van je spierweefsel bestaat uit die 3. Dat is een volledige discrepantie eigenlijk. Want 3 van de 20 maken 35% uit van spierweefsel. Dat wil dus ook zeggen dat die heel belangrijk zijn voor spierherstel. Je hebt daar dus een grotere nood aan. Dus, wat is de theorie erachter? Als je dan iets gaat eten na je inspanning, dan moet het ook wel rijk zijn aan die BCA's om kwalitatief te zijn voor het lichaam, voor dat spier te kunnen herstellen. En wat zien we in de praktijk, is dat wei-eiwit een van de rijkste BCAA-bronnen is die je kan gaan consumeren. Wei-eiwit komt uit melk, dus melkproducten hebben dat dan sowieso ook, hè, als er wei van grondstof in zit. En dat is dan een beetje de discussie die voor is met plantaardige eiwitten. Die zijn meestal een stuk lager van BCAA-gehalte. En dus worden iets, als iets minder waardig voor het lichaam beschouwd. Dat is eigenlijk niet waar, maar je moet er gewoon wel meer van gaan eten om dezelfde hoeveelheid BCA's binnen te gaan krijgen. Dus je kan perfect ook herstellen met plantaardige eiwitten, maar weet dat je er iets meer van zal moeten gaan opnemen. Omdat die, ja, ik vergelijk het altijd met, wij staan genetisch dichter bij de koe dan bij de sojaboon. Dus de eiwitten die de koe aanlevert, daar, die zijn functioneler voor ons lichaam dan van die sojaboon. We lijken daar gewoon meer op. Als we gaan kijken in de Tree of Life, staan wij gewoon veel dichter bij elkaar. En die BCA-aminozuren zijn daar een heel type voorbeeld van waarom die interessanter zijn. Wij bieden die ook aan. Wat hoor ik veel, is dat mensen dat dan kopen met het idee van oh, mijn spierherstel gaat hier top zijn met die BCA's. En ze nemen BCA's in grote massa's. Alleen BCA's nemen heeft geen zin. Want dat zijn er maar 3 van de 20. En je hebt ze sowieso alle 20 nodig. Akkoord, de BCA's zijn het belangrijkst. Maar niet alleen hen. Dus BCA's ga je altijd samen gaan nemen met een eiwitbron erbij. BCA's kan bijvoorbeeld interessant zijn om te gaan combineren met een plantaardige eiwitbron. Vandaar in onze vegan shake gaan wij actief ook BCA gaan toevoegen om die te gaan opwaarderen daarvoor. Dus BCA's kunnen wel helpen in je spierherstel, zijn eerlijk gezegd niet 100% wetenschappelijk onderbouwd.
Maar als je gewoon een wijsshake drinkt,
zit daar heel veel BCA in. Zit er ongeveer een 18% BCA in. In principe is dat voldoende.
Ah, ja, okay.
Je kan daar nog extra BCA gaan bijnemen. Wat ga je eigenlijk gaan doen? Die 18% dichter bij die 35% gaan brengen van je spiermassa. Hmm. En het dus hoogwaardiger voor je lichaam gaan maken. Maar is niet 100% wetenschappelijk onderbouwd. Ze hebben testen gedaan en ze hebben niet eenduidig een serieuze verbetering gezien van je herstel. Natuurlijk, verbetering van je herstel, dat is aangeven van ik voel me beter of ik voel me niet beter. Hè. En zit er altijd een serieuze psychologische factor aan. Hè.
Ja, ook nog. Ja.
Moeilijk meetbaar. Hè.
Ja.
Maar eigenlijk een kwalitatieve eiwitshake met wei-eiwit gaat eigenlijk alles wel gaan aanpakken hoor, en alles gaan tackelen. Dat is geen probleem.
Ja. Oké.
En hoe zit dat met magnesium dan?
Wel, magnesium, ik denk dat heel veel mensen van onze leeftijd eigenlijk geen probleem hebben met magnesium. Mensen krijgen krampen en krampen zijn gelinkt aan een tekort aan magnesium. Dat is eigenlijk bij de meeste mensen niet waar. Wanneer treden er magnesiumproblematieken op wanneer je ouder wordt? En dan spreek ik 60 plus. Je lichaam wordt kwistiger met magnesium, je gaat lagere niveaus krijgen. En dan krijg je de typische problematieken van magnesiumtekort. Nachtelijke krampen. Je ligt in je bed, je schiet in een kramp, dat is een magnesiumtekort. Oogzenuw die plotseling heel fel begint te trillen, dat is een magnesiumtekort. Ja. Heel lokaal een magnesiumtekort. Maar als je dat niet op dagdagelijkse basis hebt, dan heb je eigenlijk geen magnesiumproblematiek. Dus heel veel mensen hebben krampen tijdens het lopen, grijpen naar magnesium, daar ligt het probleem niet. Wat is de reden nummer 1 van krampvorming? Dehydratatie.
Oké.
Je hebt een systeem in je lichaam, dat heet de natrium-kaliumpomp, die eigenlijk instaat voor heel veel transport door celwanden heen. En als je gaat gaan dehydrateren, dan wordt die eigenlijk verstoord. Die natrium-kaliumverhouding wordt verstoord, waardoor dat je eigenlijk een soort neurologische problematiek krijgt en je hersenen niet meer weten wat er gaande is en je dan een kramp gaat schieten. Dat heeft niks met een magnesiumtekort gaan maken. Maar wat gebeurt er als je dan magnesium neemt? Dan ga je eigenlijk je mineralenbalans wel iets wat gaan herstellen. En lijkt het dat je het daardoor gaat gaan verbeteren. Maar eigenlijk, de achterliggende problematiek was dehydratatie.
Mooi. Dat wist ik niet.
Nee.
Dat is volgens mij reden nummer 1 van krampvorming. Reden nummer 2 is conditioneel. Als je veel hoger gaat in de training dan dat je conditie eigenlijk aan kan, maak je veel melkzuur aan. Melkzuur zorgt ervoor dat je spiercel begint te verzuren. Je lichaam wil dat niet, want je cel gaat uiteindelijk kapot bij een te zuur milieu. Dus wat zeggen je hersenen? Zelfbescherming komt daar niet goed. We gaan gewoon die spier in kramp sturen. En het is gedaan met sporten en het probleem is opgelost. Dus eigenlijk zijn het je hersenen telkens die een spier induceren en die zeggen van we gaan er hier stopzetten, want dat komt hier niet goed.
Zie je, daarom is het belangrijk om rustig op te bouwen.
En niet rustig meteen, opbouwen, klopt. Ja. Rustig opbouwen en hydratatie.
En de hydratatie, ja. Superbelangrijk. Dat blijft maar doorkomen in dit gesprek.
Hydratatie is waar het bij heel veel mensen fout loopt. En als de mensen bij mij komen en zeggen van ja, ik heb last van krampen, ik heb magnesium nodig. En dan vraag mijn eerste vraag is van, ben je een goede drinker en wat drink je? Ja, nee, ik ben geen goede drinker. Ja, begin daar eens mee. Dat ga je al zoveel meer helpen. Stel dat je zegt van ik drink wel wat water tijdens mijn sporten, maak dan een keer de overstap naar isotoon. Dan ga je merken dat daar al een groot verschil zit. Dat daar die opname al veel efficiënter zit. Dus de meeste problematieken voor krampen ga je zeker niet gaan oplossen met magnesium. Maar eens je ouder wordt en dat het echt wel daardoor komt, dan kan je natuurlijk wel naar een magnesiumpreparaat gaan grijpen. Ja.
Nu dat we het over krampen hebben, dat is ook iets waar veel mensen last van hebben, van darmkrampen.
Mm-hmm.
Is daar iets aan te doen? Want als je zo lang gaat lopen en... Je hebt daar dan echt wel veel last van, wat dan?
Ik denk dat ook je voeding daar een beetje aan gelinkt is. Dus als je gaat gaan lopen, gaat er heel veel energie naar je spiersysteem en maag-darmstelsel krijgt dan minder doorbloeding, minder zuurstof. Als je dan bijvoorbeeld zegt van ik heb een heel vetrijke maaltijd, een heel vezelrijke maaltijd of dat soort zaken, de 3 uur ervoor gegeten, dan zit daar eigenlijk heel veel materiaal en je darmen kunnen het niet verwerken, want er is te weinig energie voor en dat kan wel wat voor problematieken gaan zorgen. Dus je voeding aanpassen is al factor nummer 1. Eigenlijk komt het neer op clean. Eten. Hè? Dus alle vette zondigingen opzij laten liggen. Dus dat is factor 1. Factor 2 is dan ook, als je dingen gaat gaan eten en drinken tijdens sporten, dat die ook zo clean mogelijk zijn. En dat is ook een beetje onze policy binnen ons merk. Wij gaan geen zaken gaan toevoegen die er niet moeten zijn. Kleurstoffen, zoetstoffen, dat soort toestanden draagt tot niets bij, steken wij er niet in. En dat leidt ook alleen maar tot het feit dat het ook maag- en darmvriendelijker is om dan op dat moment tijdens je sporten te gaan opnemen. Grootste voorbeeld daarvan is onze isotone drank. Ik weet niet of jou ervoor ook veel ervaring had met isotone drank.
Nee.
Het meeste daarvan bevat redelijk wat citroenzuur. Maakt het wat limonade-achtig, hè? Zuur, fraîcheur, maar heeft geen enkele functie en in tegendeel wordt dat op dat moment door je maag als belastend beschouwd. Hebben wij uitgelaten. Dat zorgt ervoor dat je een pH-neutrale drank krijgt. Maar dat zorgt er ook voor dat dat wel een shock is voor sommige mensen. Om bijvoorbeeld onze citroensmaak in onze isotone drank, die heeft geen zuur. Dus dan krijg je zo een rare sensatie in je hoofd van ik proef citroen, maar ik heb geen zuursensatie. En dat is een beetje wennen.
Ja.
Maar eens je daarover bent en je zou dan bijvoorbeeld een sportdrank proeven die wel zuur heeft, dan pas besef je
hoe zuur
die zijn.
Ja.
Bijkomende factor vind ik ook met sportdranken en gelletjes en dat soort zaken, is de combinatie van koolhydraten en zuren is voor een gebit ook rampzalig slecht. Hè? Want je gaat een aanval hebben, een suikeraanval op je glazuur van je tanden. En door het feit dat je glazuur dan verzwakt is, ga je met dat zuur nog een keer extra gaan aanvallen.
Amai,
Dus dat uitlaten van dat zuur heeft ook alleen maar zijn voordelen op het gebied van je gebit.
Amai. Interessant.
Ja.
En vitaminesupplementen, dat doen jullie ook, hè?
Hebben wij ook in het gamma. Ook daar is onze policy, als je goed en gevarieerd ontbijt, zoals dat Servaas dan, hè, alle kleuren van de regenboog op je bord, dan heb je eigenlijk wel alles binnen. Wel zeggen dat dat voor de gewone mens is. Ga je een iets hogere trainingsbelasting gaan hebben, is je vitaminenood ook wel hoger en kan het interessant zijn om iets te gaan bijnemen. Het enige wat ik iedereen aanraad is vitamine D.
Ja. Sowieso nu, hè? Zeggen ze dat
niet
ook?
Maar die slik ik sowieso.
Ik
voor je immuunsysteem.
Ja, maar ik raad dat eigenlijk bijna zelfs in de zomer non-stop
zelfs in de zomer.
Ja, altijd. Hoeveel dagen in een week zitten wij in de juiste moment van de dag, zijnde dan op de middag, voldoende buiten, met arme benen bloot.
Nee.
Te weinig gewoon. We raken daar niet. En we zien dat ook gewoon. Ik hoor dat genoeg van vrienden die huisarts zijn, dat er de meeste mensen zitten met een chronisch tekort.
Ja.
En dan gaan ze misschien in de zomer net een tekort van de winter gaan opbouwen, maar zitten ze nog altijd op die ondergrens.
Ja.
En op het moment dat het weer winter of herfst wordt en ze weer wel meer binnenkruipen, zitten ze onmiddellijk weer met tekorten. En we hebben wel nu genoeg gezien de laatste maanden wat dat vitamine D tekorten kunnen teweegbrengen. Dus vitamine D raad ik sowieso aan iedereen aan om te gaan doen.
Elke dag.
Elke dag. En iets anders wat ik zelf heel groot fan ben, zijn omega-3-vetzuren.
Ja, dat doe ik ook, ja.
En waarom? Waar is dat goed voor?
Omega-3-vetzuren die zitten in elke cel van je lichaam en hebben overal eigenlijk wel een beschermende rol. Gaan bijvoorbeeld ook gaan helpen tegen schadelijke straling van de zon. Je huid wordt er heel zacht en glanzend van. Dat heeft ook al in mijn voordelen. maar gaan ook heel veel radicalen die gevormd worden door het sporten gaan neutraliseren, gaan oplossen. Kan je ook perfect gaan oplossen door bijvoorbeeld noten te gaan eten. Noten bevatten heel veel omega-3. Vis ook, vette vis. Het probleem is dat we die ook niet zo makkelijk meer vinden. Iedereen kijkt dan naar zalm, maar gekweekte zalm, de omega-3 die daar nog in zit, is heel laag. Dus de vette vis met voldoende omega-3 er nog in, dat is ook niet zo meer voorhanden. Dus we hebben ook gewoon minder omega-3 in onze voeding voorhanden. Dus dat is mijn tweede tip die ik geef. Maar vitamine 1, D staat sowieso op nummer 1 bij mij. En een ander vitaminepreparaat dan een compleet vitaminepreparaat kan, maar blijft voor mijn persoonlijke keuze. Als je weet van, ik sport veel en ik eet eigenlijk wel niet altijd zo oké, kan dat wel zijn meerwaarde aan hebben. Maar ook daar, ik ben nogal een man van de wetenschap. Ik laat nu en dan eens mijn bloed trekken om te kijken ook waar zit ik met alles. En als alles daar oké is, is het in C niet echt nodig om vitamines te gaan bijnemen.
Servaas zei dat ook, hè? Want als je over het algemeen gezond eet... Ik raad past vitamine aan als je voeding oké is.
Ja, ja. Ja.
Dat je sowieso weet, het is oké.
Normaal haal je dat wel. Hè.
Ja.
En ook de truc daar is groenten en vruchten zoveel mogelijk rauw eten. Hè. De meeste vitamines gaan toch serieus naar beneden van gehalte door het garen, het koken. Het slechtste is koken in water. Hè. Dan kook je ze er gewoon uit. Hè. Kan beter stomen, stomen of kort aanstoven. Ja. Maar idealiter rauw. Hè. Paprika bevat veel meer vitamine C dan een sinaasappel. Maar
als je hem rauw eet.
Ja, als je hem rauw eet. Maar eens je hem gegaard hebt, gaat vitamine C gehalte zo drastisch naar beneden.
Zie, meer rauw eten ook nog eens.
Ja, voilà. Ook nog eens.
Ook nog eens.
Zit je zelf een vervent sporter?
Nee, eerlijk gezegd niet.
Nee? Ik ben niet, zo totaal niet,
de priester die preacht, maar zelf... ik heb een koersfiets, maar daar stopt het soms ook wel bij. Maar kan je toch goede voornemens? Ik heb een tijdje wat meer gelopen. Ik ga dat nu ook weer proberen op te nemen, maar ik ben nogal de man van de plannen en zelf de uitvoering wat minder.
Ken het.
We hebben een kerstperiode achter de rug gehad en dan met die lockdown toestand waardoor de weegschaal plots toch wel weer wat in de verkeerde richting ging. Dus dat gaan we nu eerst oplossen en ik heb nu toch alweer wat kledij gekocht om te beginnen lopen. Voilà. Dus de mindset is er toch al vast. Al,
ja.
Maar ik ben sowieso niet van natuur enorm sportief ingesteld, buiten is een minivoetbal en dat soort dingen.
Maar je bent er wel mee bezig.
Ja, maar ik heb niet de kop van een topsporter, ik had zo zeggen.
En uw vrouw loopt ook, vertelde ze.
Ja, ja. Zij heeft natuurlijk ook heel druk hier met de zaak. Probeert zoveel mogelijk te gaan lopen waar het kan. Heeft ook dankzij jullie podcast, ik had haar de tip gegeven van wat meer naar podcast te luisteren tijdens het lopen, om de focus van haar te gaan verleggen op het lopen aan zich, maar dan te gaan luisteren naar zaken. Dus ook heeft ze jullie podcast zo ontdekt.
Zalig.
En ze blijft dat doen, lopen met podcasts. En dat lukt er wel goed.
Super.
Ja.
Dat is wel fijn, hè? Om te horen.
Inderdaad.
Goed bezig.
Ja. Ja.
Als ze nu aan het luisteren is, blijven gaan.
Ja.
En zijn ze thuis ook bezig zelf met voedingssupplementen? Of wat staat er in uw kast?
Ik heb dan zo het last van exploten te gaan doen. Ik fiets dan voor het niet veel, maar dan heb ik een vriend die mij uitdacht om Parijs-Roubaix te gaan rijden. En dan doe ik dat dan en dan rijd ik mij compleet in de vernieling. Ja.
Ah.
En dan kijk ik ook zelfs niet naar hersteldranken of zo'n
dingen. Ah, nee.
Dat zijn altijd de slechtste. Hè. Degene die het voor dokters zijn ook de slechtste patiënten op dat gebied.
Dat
zijn ze altijd. Ik neem vitamine D elke dag. Dat doe ik elke dag. Omega-3 als ik er aan denk, want soms vergeet ik het wel eens. Maar voor de rest ben ik eigenlijk heel weinig met sportvoeding bezig.
Ja, want je sport niet. Dus nee. Op zich is het logisch. Ja.
Ik sta zelf ook wel veel in het labo, dus ik proef daar ook wel heel veel. En soms heb je het dan wel gehad om daar nog mee bezig te zijn.
Ah, ja. Snap ik.
Ik heb een tijdje wel, net toen ik hier begon, was ik op mijn zwaarste ooit, want ik heb wel struggles met mijn gewicht. Hier met eiwitshakes een tijdje gedieet, 34 kilo afgevallen daarmee.
Amai.
Wow.
Dus dat werkt wel, maar ook daar is de opvolging wel heel belangrijk, de belasting op je lichaam.
Ja.
Dus ik ben er ook uiteindelijk geen grote fan van om dat zomaar op de markt te gaan gooien en zeggen van... Dit is the way to go. Het kan
belastend
zijn.
Dat is ook niet echt. Hè?
Dat is ook tijdelijk, hè? Want als je levensstijl niet aanpast, dan ben je weer zo weer. Er zijn de kilo's er weer aan.
Klopt.
En heb je dan ook niet zo fat burners of zoiets?
Ja, dat is ook zo'n beetje een haat-liefde verhouding die ik daarmee heb. We komen uit de fitnesswereld, dus daar moest je dat vroeger wel hebben. Hebben we dan altijd in het gamma zitten? Ik sta daar niet 100% achter. Ik heb het zelf toen ook getest in die tijd dat ik aan het vermageren was. Ik vond daar nu niet echt iets aan, maar we hebben bijvoorbeeld heel veel topatleten die dat gebruiken en die zeggen dat ze er echt wel goed bij voelen. Uiteindelijk, wat zit daarin? Dat zijn wat stoffen die in je lichaam en je systeem een lipotrope werking hebben. Dus die eigenlijk in je vetmetabolisme gaan ondersteunen. En er zit daar ook wat cafeïne in. En door het feit dat cafeïne je metabolisme boost, dus dat je meer energie gaat gaan produceren, gaat dat eigenlijk ook wat je vetverbranding gaan stimuleren. Maar de grootste factor daarin is bewegen, uiteraard.
Ja, dus je moet dat doen in combinatie met bewegen.
Ondersteuning van, ja. Het is geen Asterix en Obelix drankje waarbij dat je plotseling... wat moest het zo zijn, dan dronk ik het met...
En wanneer neem je dat dan voor dat je gaat lopen?
Ja, een half uurtje voordat je gaat lopen. Dan ga je
dat precies toch eens willen
testen? Voordelen van de cafeïne. En ik heb heel veel mensen die daar heel tevreden over zijn. Dus dan stel ik me ook altijd de vraag van, maar hoe komt dat? Want ik geloof daar en de wetenschap. Maar als de mensen daar tevreden over zijn, ja, wie ben ik dan om te gaan zeggen van... Maar ik heb daar toch een haatliefde voor.
Ja, maar het is niet zo van, kom, ik bestel zo'n potteke.
Nee, no promises, nee. Inderdaad. Geen valse beloftes. Geen,
dat is met niks.
Nee.
Dat zou de heilige graal zijn. Ja, als je dat hebt, dan ben je binnen.
Het is dat. Het is dat. Te gewoon allemaal wat meer lopen en bewegen.
Ja.
Ja, ik heb gisteren nog iets gelezen over eigenlijk dat sport aan zich... Het is 80-90% is het eigenlijk dieet.
Ja, eten.
Eten. En dieet bedoelt niet inderdaad vermagerdieet, maar echt gewoon je dagdagelijkse eten.
Ja, want van te lopen alleen vermagerde niet.
Nee, dat is. Door die ervaring die we hebben in dat bodybuilding, die bodybuilders die weten dat al veel langer. Daar is, die zijn allemaal een wasbordje, buikspieren, die worden gemaakt in de keuken, die worden niet in de fitness gemaakt. Hè. Je mag je nog je grootste wasbord zitten hebben als spieren, als je meer dan 13% vet hebt, dan ga je dat niet zien. En lager van vet komt, dat ga je alleen maar kunnen door je dieet aan te passen.
Even een tipje voor mezelf, hè. Als je het toch over dat buikje hebt, hè.
Wat is dat buikje?
Wat is de eerste aanpassing in de keuken dan? Minder vet.
Ja, vet is ook niet... Vet wordt ook altijd als kwaadaardig bekeken. Nee, dat is ook niet altijd het geval. Hetgeen dat ik wel een keer wil meegeven naar vetten toe, je hebt verzadigde en onverzadigde vetten. Onverzadigde vetten zijn de vetten die bij kamertemperatuur vloeibaar zijn, dus meestal plantaardige oliën. Verzadigde vetten zijn dan eerder dierlijke basis, die zijn vast bij kamertemperatuur. Kijken we naar boter en dat soort zaken. Je hebt beide nodig, sowieso. Verzadigde vetten worden gebruikt in je hormoonhuishouding, dat soort zaken. Onverzadigde zijn dan bijvoorbeeld de omega-3's, die vallen daar ook onder. Je hebt beide nodig, maar je hebt die nodig navenant je energievraag per dag. En ze maken een zeker percentage uit van je dagdagelijkse nood. Maar je hebt ze wel nodig. Dus je hebt wel wat dierlijke vetten, je hebt wel wat plantaardige vetten nodig. Maar ja, gewoon je maaltijden gaan aanpassen naar de energie die je per dag verbruikt. Hè. En als je zegt, van ik heb vandaag echt een dag waar ik bij van spreken een hele dag voor mijn computer zit en ik ga niet gaan lopen, ja, dan ga je geen 3000 kilocalorieën verbranden die dag. Hè. Dan moet je er ook geen 3000 eten. Hè.
Nee.
En waarschijnlijk ook geen 2000. Want dat is dan het probleem. Je zit met het idee van het oer-Vlaamse klassieke patatjes, vlees, groenten. Ja, dan calorieën heb je wel wat binnen. Hè, als je dan een van die factoren al zou gaan schrappen. En dat is een beetje het principe van heel veel diëten. Hè. Kijk je naar intermittent fasting. Wat is de kern daarvan eigenlijk? Door een maaltijd niet te gaan nemen, ga je sowieso minder gaan eten.
Minder eten, ja.
Dus calorische restrictie is het geheim van elk dieet.
Ja.
Kijk je naar schrappen van koolhydraten. Ja, je eet gewoon minder energie binnen. Je had er Atkins, meer vetten, meer eiwitten, waardoor je minder koolhydraten gaat eten. Je eet minder, je hebt minder energie binnen.
Het gaat hem eigenlijk over minder eten.
Hè? Het gaat hem over...
Hoe je het nou doet, maar het is gewoon minder eten. Ja.
Er is ooit een ik ben nu de naam van die film kwijt, maar een man die wou aantonen dat je eigenlijk perfect met McDonald's te gaan eten kan vermageren. Als je gewoon zorgt dat je 500 kilocalorieën minder binnenkrijgt dan dat je verbruikt op een dag, ook al komen die van McDonald's, van frieten, van hamburgers, dan ga je vermageren. En die man is vermagerd. Hij is wel niet gezonder geworden.
Ik wou zeggen, of het nou gezond is, is nog natuurlijk nog
niet. Hij is niet gezonder geworden, dat gaf je ook mee. Ik ben er nu niet gezonder van geworden. Ja. Maar calorisch is het gewoon een plus-min verhaal.
Ah, ja.
Heb je minder gegeten dan dat je verbrand hebt, dan ga je vermageren. Je gaat niet vermageren waar je wil natuurlijk, en dat is een bijkomend verhaal.
Ja, voilà.
Zeg, ik vond het echt super leerzaam.
Ja, ik ook.
Leerrijk.
Ik dacht dat ik er al veel over wist, maar nee. Nog niet genoeg. We hebben veel geleerd.
Ja,
en ik hoop onze luisteraars ook.
Ja, en we gaan binnenkort dan moeten beginnen met die planning. Hè?
Ja, dat gaan we zeker doen.
Dat zal echt een serieuze meerwaarde zijn. Dus eerst een beetje gaan zoeken van waar liggen mijn grenzen, waar heb ik het nodig. Drinken sowieso must, zou ik zeggen. Maar eten is dan een beetje zoeken van waar ligt mijn grens. En dan een planning daarin gaan opmaken. En daar gaat echt wel serieuze meerwaarde zijn voor de planning die jullie hebben naar de marathon toe.
Gaan we doen, hè?
Ja.
Waar kunnen mensen u vinden als ze meer willen weten over Sanas?
Website sowieso, sanas.be of .com. Ja. Onze producten worden verdeeld in België via de apotheek vooral. Kan je ook kijken op de website waar dat dichtstbijzijnde apotheek is. Sommigen hebben ook een webshop, dus je kan daar ook een beetje kijken. Maar op de website kan je sowieso al heel veel info gaan vinden.
En een webshop heb je ook? Of,
Hebben we niet op de dag van vandaag. Nee, we hebben echt wel de keuze gemaakt om... Via. We zijn geen marketingproducten met heel veel slogans en claims op. Dus we hebben daar wel nog een beetje die ondersteuning die we verlangen. En dan is een apotheker ook wel een goede, dat die ook die wetenschappelijke achtergrond heeft en kan meegeven. Ja, zet je best zo in, zet je best zo in. Elke apotheker krijgt sowieso ook een opleiding op het gebied van sportvoeding. Dat is voor ons een must, dat die ook die background geeft. En dan sowieso hebben ze ook mij nog als... kunnen ze mij ook nog altijd contacteren, moest er een specifieke vraag zijn. Dus die apothekers hebben wel een goed netwerk daarin.
Super.
Super.
Dat was kei interessant. Dikke merci dat wij hier mochten langskomen.
En, dankjewel.
En, je ziet ons wel aan de finish van de marathon. Hè, met,
Of iets ervoor, hè, met die producten dan.
Ja, is dat, hè.
Nou, veel succes ermee.
Ja, dankjewel. Bye.